voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Markus 4, vers 26 tot 41. Markus 4, vers 26 tot 41. De te zingen psalmen, psalm 3, vers 3. Psalm 68, vers 2 en 10. Psalm 103, vers 8. Psalm 84, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte Markus 4, vers 26 tot 41. De te zingen psalmen, psalm 3, vers 3. Psalm 68, vers 2 en 10. Psalm 103, vers 8. Psalm 84, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Mogen onze hulp, onze kracht en verwachting in dit morgen u staan in de naam des Heeren, Heeren. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God en Vader. Door Jezus Christus en hun Zoon, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. In Staphorst onweerde vannacht. Maar het is dan een zegen als je dan ook aan de morgen van deze dag wakker mag worden en samen als gemeente Gods huis komt om te gaan zingen op psalm 3 en daarvan vers 3. Ik lag en sliep gerust, van zeer trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. En wat er verder volgt, psalm 3, vers 3. Thank you. zussen worden voorgelezen het Godheilige Woord, het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Marcus, daarvan hoofdstuk 4, vanaf vers 26 tot en met het einde. Voorafgaande aan de schriftlezing stellen we ons samen eerst onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe warmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En hij zeide: Alzo is het koninkrijk Gods gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp, en voortsliep en opstond nacht en dag, en het zaad uitsproot en lang werd, dat hij zelf niet wist hoe. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort, eerst het kruid, daarna de aard, daarna de volle koren in de aard. En als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. En hij zeide: Waarbij zullen wij het koninkrijk Gods vergelijken, of met wat gelijkenis zullen wij hetzelfde gelijken? Namelijk bij een mosterdzaad, het welk wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het minste is van al de zaden die op de aarde zijn. En wanneer het gezaaid is, gaat het op en wordt het meeste van al de moeskruiden, en maakt grote takken, alzo dat de vogelen des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen. En door vele gelijkenissen sprak hij hun het woord, nadat zij het horen konden. En zonder gelijkenis sprak hij hun niet, maar hij verklaarde alles, zijn discipelen in het bijzonder. En op denzelfde dag, als het nu avond geworden was, zeide hij tot hen, laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij, de scharen gelaten hebbende, namen hem mede, gelijk hij in het schip was. En er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over het in het schip, alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen. En zij wekten hem op en zeiden tot hem, meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij opgewekt zijnde, bestrafte den wind en zeide tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. En hij zeide tot hem, wat zijt gij zo vreesachtig, hoe hebt gij geen geloof? En zij vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkander, wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn?
Zoeken wij samen Gods heilige aangezicht in het gemeenschappelijk gebed. Laat ons bidden. Ik lag en sliep gerust, van zeer trouw bewust, tot ik vervreesd ontwaakte. Kan wezen, Heer, dat het tegenovergestelde in het afgelopen nacht ons deel was. Dat we wakker hebben gelegen. Niet alleen door redenen uit de natuur, maar door redenen uit het rijk der genade. Dat gij door uw goddelijke geest ontdekt hebt aan onze zonden en schuld. Dat we wakker gelegen hebben met de diepe zorg over onze toekomst, over de eeuwigheid die aanstaande is. Ik wou wel vluchten, maar kon nergens heen, dat de dood mij voor ogen scheen en alle hoop mij gans ontviel, dat niemand zorgde voor mijn ziel. En in plaats van stilte, de golven gingen over de ziel. Nochtans, geroept en geschreeuwd door de levende God. Meester, bekommert u niet dat wij vergaan. Dat de golven ons beangstigen en benauwen. Want het is toch waarheid geworden in het leven van uw ongezegende Christus. Al uw golven en al uw baren zijn over u heen gegaan. Dat gij als in dierbaar een borg in de diepte geworpen werd naar het recht Gods in een gang en weg die niemand gaan kon dan gij alleen. Juist om te verwerven die stilte die voortvloeit uit de vergeving der zonde en de verzoening met God. Wanneer was een goddeloos om niet gerechtvaardigd worden door het geloof. En die stilte invloeit in het hart. En gij in de liefde spreekt, mijn vrede geef ik u. Mijn vrede schenk ik u. Steeds weer bij vernieuwing. Spreek gij tot de zielen van uw volk. Opdat zij ook niet alleen ontdekt, vermaand, maar vertroost zullen worden in het strijdperk van dit leven. Op een korte reis en weg die ze hebben te gaan door dit leven. Wat ze menigmaal is een aardstranendal. Naar het moment dat alle tranen van hun ogen zullen worden afgewist. En zij thuis kunnen zullen komen. Om te samen met al de verkorenen God eeuwig te lieven. Te loven en te prijzen. Zo weet gij, Heer, in welke situatie en toestand wij vanmorgen onze plaats in uw huis hebben ingenomen. Opdat wij delen in een valse rust, in een valse stilte, die we onszelf hebben eigen gemaakt. Misschien wel allemaal versen en teksten uit de Bijbel, maar waar gij niet van weet. Wat gij niet hebt verklaard en toegepast. Uw goddelijke geest, o Heere, zou gij die zielen dan willen ontdekken? Dat wil ons bedriegen voor de eeuwigheid. Als we zo het leven eenmaal zullen moeten uitgaan met een ingebeelde Christus, met ingebeelde beloften die we onszelf hebben eigen gemaakt. U hebben aangenomen bij remonstrantse grondslagen. O Heere, daarom bidden wij van u, neem gij onszelf uw rekening en maak ons maar arm ellendig, zoals gij dat maakt in het leven al de uwen, om ze te bedekken met de gerechtigheid van Christus, die alleen redt van de dood. O Heere, wil daardoor uw woord zegenen in dit morgen, nu in het leven. O van onze jeugd, van onze kinderen, die samen met ouders gekomen zijn naar de kerk, om te luisteren naar de boodschap waarmee gij tot ons wil komen. En nu bidden wij, zend Heer en uw licht en uw waarheid neder, ook in het hart van onze kinderen, en geef ze een nieuw hart, waarin de vreze des Heren woont, om u den Heren te mogen kennen en de kracht uw opstanding, om in het jonge leven hun leven te mogen gaan verteren, de diensten des Heren. Dat is een liefdedienst. Heeft er nooit één kind van God verdroten. O zegen daar uw woord, Heren. Ook in het leven onze jongeren, ook van ouders en ouderen en bejaarden, we zijn te samenkomen om zielen voor u, o Heer Jezus, te mogen gewinnen. Daar gaat het toch om, Heer. Wil daar uw woord uitgaan. En zegen het en draag het in uw lieve geest in ons hart. Dat hebben we nodig wanneer wij geroepen zijn uw woord te verkondigen en om ernaar te luisteren. In alles nodig de bediening en de leiding van uw God, de Heilige Geest, opdat we opening van u mogen ontvangen, uw getuigenis. Want als gij opent, kan niemand sluiten. Maar als gij sluit, kan niemand openen. Zie op onszelf, wij zijn rechteloos. Wij hebben nergens geen verdienst in ons dat gij naar ons zou omzien. Maar wij smeken en bidden u niet op grond van de verdiensten van onszelf, maar op grond van de verdiensten van zijn betaalde borgmiddelaar, uw lieve Zoon, Heer Jezus Christus. En dat we delen mogen in dat onderwijs waarvan we gelezen hebben uit de schriftlezing. Dat ge onderwijs gaf, maar bijzonder aan uw discipelen. Dat is uw kerk. Heere, dat we dan ook in die bijzondere genade Gods mogen delen. Voor het eerst bij vernieuwing en aanvang en in voortgang. Uw naam ter ere en onze zielen tot vertroosting en zaligheid. Bekeer ons daartoe. Zo zullen wij bekeerd zijn, uw naam ter ere. Getrouwe God, zo dragen we de gemeente aan u op. Met alle zorgen, met alle moeite, met alle verdriet, met alle weduwen en weduwnaans, met al de rouwdragenden die hier en elders zijn. O Heere, breid daartoe de vleumen rechter genade nog over ons uit in dit morgenuur. En schenk ons opening uit genade. Help ons, Heere. Help ons. Uit genade om Christus wil. Amen. De tekst voor de prediking vindt u opgetekend in Marcus 4. De laatste woorden van vers 35... Ik lees u de hele tekst. En op diezelfde dag, als er nu een avond geworden was, zeide hij tot hen, en dan komt de tekst, laat ons overvaren aan de andere zijde. En de tweede tekst vindt u in het volgende hoofdstuk, Marcus 5, het eerste gedeelte van vers 1. En ze kwamen over op de andere zijde der zee. Dus laat ons overvaren andere zijde. En ze kwamen over op de andere zijde der zee. Tot zover. Schrijven we als thema hierboven. Zijn opzoekende zondaarsliefde. Spreken we in de eerste plaats over. Die reisde met zijn discipelen met een doel. In de tweede plaats. Wij zijn ook op reis. Maar waarheen? Naar de hemel, met Gods ware volk, of naar de hel, onbekeerd. Dus als thema zijn opzoekende zondaarsliefde. Ten eerste, de Heer reisde met zijn discipelen. En ten tweede, wij zijn ook op reis, maar waarheen? We gaan eerst samen zingen op Psalm 68 en daarvan vers 2. En vers 10, Psalm 68, vers 2. Maar het vrome volk in u verheugt. En vers 10, geloofd zij God met diepst ontzag. Psalm 68, 2 en 10. Thank you. gemeente. Miljoenen mensen zijn in deze vakantietijd op reis. In een auto hebben de meesten de navigatie. Ook aan boord van een schip en van een vliegtuig. Wij vertrouwen op die navigatie. Totdat, zoals ik zelf heb meegemaakt, in een kerkdienst die ik moest leiden in Den Haag door de week, het navigatiesysteem door een storing uitviel. Ik wist niet waar ik was. En hoe ik op de plaats van bestemming moest komen in dat moment. Het woord van God is de navigatie die altijd betrouwbaar is. Die kan nooit uitvallen. Dat woord God wijst ons de weg vanuit de schrift. De Heilige Geest wil ons in het morgenuur heel eenvoudig mee op reis nemen. Waarheen? Als God begint in ons leven, dan begint de reis altijd in het begin van Genesis. Waar de Heer ons tekent, niet alleen de schepping, maar ook hoe de mens van God een plaats kreeg in die schepping. In de Hof van Eden. In het paradijs. En die mens was op reis. Hij wist ook waarheen. Want de Heer had immers gesproken dat wanneer ze getrouw zouden zijn en niet zouden eten van de boom van kennis en goed en kwaad, dan zouden zij naar de tijd van God bepaald dat ze zouden zijn op deze wereld, zonder de dood te zien, worden opgenomen in de eeuwige heerlijkheid. Daar ging de reis van Adam en Eva naartoe. Maar Gods geest leert ons wat er gebeurd is. Want die reis is ten einde gekomen, al spoedig. Doordat we de ongehoorzaamheid wel hebben gegeten van die verboden vrucht. Het vreesgevolg. Het navigatiesysteem naar de hemel is voor eeuwig buiten werking gesteld. Nooit meer zal de mens de reis vinden naar de hemel. Nooit zal die meer God zoeken op die tocht die hij maakt door het leven. Want er is niemand meer die naar God vraagt. En er is niemand meer die God zoekt, ook niet tot één toe. Maar ieder mens wat geboren wordt, draagt een onsterfelijke ziel in zich om. Waarvan wij niet weten hoe lang een reis duurt van een kind. Soms is die reis maar enkele maanden of 9 maanden. En is er al het einde. Zoals ze zijn ook hier vanmorgen in de kerk. Vrouwen en moeders die dat hebben meegemaakt. Wat een teleurstelling. Wat je meedraagt je leven lang. Als je 9 maanden op reis geweest bent met leven onder je hart. En dan volgt er geen levensreis voor zo'n kind. Maar de reis naar het graf. Wij weten immers geen van allen hoe lang de reis zal zijn die God ons geeft. In ons dorp staat er nu weer een jong moedertje van 34 jaar boven aarde. Met 2 kindertjes van 2 en 4 jaar. Vreselijk. Een vreselijke ziekte en enkele dagen neergeveld. overleden. Eeuwigheid geworden. Dat betekent dat ook u, jij en ik, wij niet weten hoe lang de reis zal zijn op deze wereld. Maar één ding is zeker. Er is niet zeker dan dat het een eind komt aan u, jou en mijn reis. Doen we niet aan de twijfelen. Want er is niet zo zeker als de dood. Niet zo onzeker als ons leven. Wij mochten vanmorgen de reis maken naar dit bedehuis. Wat onderscheidt ons van zoveel die niet meer naar de kerk toe gaan? Of waar het woord Gods niet meer gepredikt wordt in ons vaderland, in Europa, op deze wereld. Is heel aangrijpend. Duizenden miljoenen mensen weten van het evangelie niet af. Maar allemaal wel op reis. Naar een ontzaglijke, nimmer eindigende eeuwigheid. Wat een voorrecht. Dat wij die reis vanmorgen nog mochten maken naar deze plaats. Ook jullie jongens en meisjes. En dat je papa, je mama je heeft meegenomen naar de kerk. Dat heeft ook een doel. Of je nou gedoopt bent of niet gedoopt bent. Maar toen je wel gedoopt bent, hebben je papa en mama immers bij het doopvond het jaarwoord uitgesproken. Op het doopsformulier waarin staat, dit kind, jouw naam werd genoemd, hoe heet jij? Dit kind is aan alle handen ellendigheid, Jan de verdoemenis zelf onderworpen. Aangrijpende werkelijkheid. En daarom nemen ze jou mee op reis naar de kerk, omdat ze daarmee beleden hebben. Dat die doop die werd toegebracht in jouw voorhoofd, jou leert dat jij een nieuw hartje moet hebben. Zal de reis en het einde eeuwig goed zijn. En daarom beden vanmorgen. En wij erkennen beleiden, jongens en meisjes, dat jouw papa en mama, je opa, oma, geen dominee. Niemand kan jou een hart geven die nieuw is. En wat is een nieuw hart? Eigenlijk heel eenvoudig. Een nieuw hart, die heeft Paulus toen hij sprak, ik leef, doch niet meer ik. Christus leeft in mij. Als hij in jou leeft, heb je een nieuw hart. En anders niet. Heb je dat niet. En God alleen kan het geven. En hoe kan de Heer dat nou geven? Wel, als hij op reis gaat, ook vanmorgen onder de bediening van het woord, en jou opzoekt. Dat is Gods opzoekende zondaarsliefde. Dat gaat van God uit. Tegen de belijdenis dat er niemand is die naar God zoekt. Dat is altijd weer het kostelijke van het evangelie. Dat er een God is die het werkt door zijn lieve woord en geest. En hoe kan hij dat doen? Wel, we hebben samen een gedeelte gelezen uit Gods woord. Waarin we hebben gelezen dat de Heer Jezus op reis is gegaan. Enerzijds om zijn volk en kinderen zijn discipelen uit de nood van een storm te verlossen. En die andere dat hij op reis gaat om een man die van de duivel bezeten is te verlossen. Dat God nu zijn zoon gezonden heeft naar deze wereld. Omdat de Heer Jezus gesproken heeft tot zijn vader. Toen hij hem toonde al die miljarden mensen op deze wereld zouden komen. Toen hem toonde hoe de mens daar in Adam zou vallen. Het beeld van God zou kwijtraken. En dat er niet, ook Adam en Eva niet, ooit weer één stap in de goede richting naar God zouden zetten. Maar dat God die reis ondernomen heeft waarmee wel, Hij spreekt dan zelf over een boek des levens. En daarin heeft hij al die miljoenen mensen geschreven, één voor één, die God allemaal kent. Omdat zij hier in dit leven, uit het ganse menselijk geslacht, van al die miljarden mensen, er toch zullen zijn die een nieuw hartje van God krijgen. Wat niemand verdiend heeft. Dat is die opzoekende liefde van God. Daarvoor moest Christus de reis ondernemen van de hemel naar de aarde. Die een aanvang nam, al toen hij geboren werd. En werd neergelegd in een beestenstal. In de plaats van de vernedering. In de plaats van de verachting. Maar hij zal worden de man van smarten die verzocht zal worden in vele krankheden. Die zijn mond niet zou opendoen met aanzicht zijn schedes. Die in alles gehoorzaam zou zijn. De reis die hij moest maken van een baby, van een kind. Totdat hij 33 jaar oud aan het kruis op Golgotha moest sterven. Dus een reis van 33 jaar heeft de Heer Jezus gemaakt. Maar een reis waarin wij samen van kunnen lezen in de evangeliën hoe dat gegaan is, ondanks de wonderen, de tekenen die hij deed. De geweldige vijandschap die tegen hem openbaar kwam. Waarom hadden de mensen allemaal en hebben de mensen allemaal zo'n hekel aan de Heer Jezus? Waarom hebben ze eigenlijk uitgeroepen: kruist hem, weg met deze. Omdat hij geleerd heeft om de beginnende Jood: wilt u zalig worden? Ja, dat kan enkel alleen als je in mij gelooft. En dat botste. Gaat het zo makkelijk? Want, weet u, wij zijn volgelingen in opdracht van God, van Mozes en van de wet om niet te onderhouden. Natuurlijk struikelen wij wel in de wet, maar dan gaan we naar de synagoge, we gaan naar de tempel en dan gaan we onze offers brengen. Want het heeft God opdracht toegegeven. En als dan het offer gebracht wordt door de priester, dan zing ik in mijn hart: gena, o God, gena, hoor om boeteling pleit, vergeef mij al mijn zonden. En dan heb ik vertrouwen op het verbond wat God met Abraham gesloten heeft, dat hij mij in dat offer aanziet, in gunst van boven, mij de zonde vergeeft en ik kind van God mag zijn. Is dat dan allemaal niet meer nodig? Heeft God er niets meer van ons nodig? Kunnen we dan zelf niets meer doen om zalig te worden dan alleen maar het geloven in Christus? Het antwoord was: wie in mij gelooft, zal leven. Dat heeft de Heer Jezus heel sterk gepredikt. Ja, maar hoe kom ik daar dan aan? Dat vroeg Nicodemus, ook in de nacht, een vrome Jood. Die was onrustig gemaakt. En die maakte de reis in de nacht door de trekkende liefde Gods. En kwam die bij Jezus. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem: Nicodemus, u wilt zalig worden. U wilt het koninkrijk Gods ingaan. Ja, daarvoor ben ik hier. Tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. Moet ik dan opnieuw geboren worden als een baby vanuit de buik van mijn moeder? Dat kan toch niet, ik ben al een man op leeftijd. Dat is dwaasheid, zo'n prediking. Wat een evangelie. Opnieuw geboren worden. Ja, Nicodemus, u moet uit God geboren worden. Er moet een godswonder plaatsvinden in je leven. Een daad waar je zelf geen vinger naar kan uitsteken. Niets. Dat is enkel een gave Gods. Wat de Heer schenkt. Door de kracht van zijn woord en geest in je ziel. Daarvoor moest de Heer Jezus komen. op deze wereld. Om dat nu te kunnen gaan werken in het hart van een vrome Jood. Maar ook van een onbekeerde heiden die opgaat in de wereld en in de afgoden. Maar allen hetzelfde vernoden. Vrucht van de arbeid van Christus. Daarom gaat het in de tekst ook vanmorgen. De hele schrift door van geest en openbaringen. Om die ene naam. Hè? Het gaat om Jezus Christus. En dien gekruisigd. Hem te kennen is het leven. Hem te missen is de dood. Is het zo eenvoudig? Hij is de beminde des vaders. Zijn reis op deze wereld. Wat heeft hij van gezegd? De vos hebben holen. De vogel des hemels hebben nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waarop hij zijn moederhoofd kan neerleggen. Dat was zijn reis. En dat niet alleen. Maar God de Vader legt op zijn schouders een zware last. De last van het oordelende toorn Gods over de zonde van die ontelbare scharen der uitverkorenen. Die voor ons mensen ontelbaar zijn. Maar allemaal getelden zijn van eeuwigheid. Door de verkiezende liefde des Vaders. Waarvan wij niet weten wie dat zijn. Maar God wel. Dat is onze trouwst. Dat hij die losprijs heeft moeten betalen. Voor het volk wat de Vader hem gaf. Om borgvoer te zijn. Zo kwam de Heer Jezus. Als de gezondene des Vaders. Om zijn belofte te vervullen wat hij gesproken had. In de stilte der eeuwigheid. Zie, ik kom, o Vader. Om uw wil te doen. En hij wist wat de wil des Vaders was. Die moeilijke reis. Door het meestzegger der ellende. Door de laatste tranen dan. Maar het was de liefde in het hart van Christus. Om deze reis te volbrengen. Totdat hij de laatste druppel bloed gestort had. Om aan het verdoemend recht van God volkomen verzoening aan te brengen. Dat is het evangelie. Klopt het hart van het evangelie. Maar juist in zijn reizen komt openbaar. Zijn liefdehart. Omdat hij werd vernederd. En je zou van hem mogen zeggen. Hij is de vluchteling. Hij is de zwerver. Die een vaderland. En een vaderhuis zou gaan verwerven. Voor zondaren. Die de verkeerde weg in Adam zijn ingeslagen. En nooit meer terug zouden keren. In de gemeenschap. Met God. Dat is nu de troost. Dat hij na zijn volkomen arbeid, zijn sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart, nu ziet aan de rechterhand des Vaders. Hij is in de hemel. Want door zijn woord en geest werkt hij onder de prediking van het woord en het hart van dode zondaren, opdat ze zullen horen de stem van de Zonen Gods. En die zullen leven. Dus die reis die de Heer Jezus gemaakt naar de hemel. Betekent dus niet. Nou is het een einde. Nee. Nou is het pas het begin. Begin in God. Om uit te gaan. En in de loop der eeuwen ze allen toe te brengen. Tot de gemeente die zalig wordt. Daartoe zendt de Heer ook. Zijn apostelen en dienstknechten uit. Om het evangelie te gaan laten verkondigen op deze wereld. En gaat hij op reis met zijn discipelen. Om hen lessen te leren. Om zo bekwaam gemaakt te worden. Omdat ze in zichzelf onbekwaam zijn. Om het evangelie te gaan verkondigen. Zullen ze ook de stormen van het leven moeten leren kennen. Ook de stormen in het geestelijke leven. Om zo te kunnen prediken. Wie nou de storm kan stillen. En waar de oorzaak ligt dat de stormen komen in het leven. Daar komen al degenen die de Heer heeft uitverkoren en uitstoot in zijn wijngaard. Door zijn krachtdadige en wende roeping Gods erachter. Die beproeving, die loutering, die is immers nodig. Opdat je ook in de volheid des gemoeds niets anders dan de schrift, waarin het vlees geworden woord centraal staat, mogen prediken midden van de gemeente. En dat niet alleen tot opwekking van geloof en bekering. Maar dan mogen we geen punt zetten. Dat doen de remonstranten. Die zeggen, nou ja, verbracht de weg door de Heer Jezus verbracht. En dan moet je maar in hem geloven. Ja, vult u mee. Waar het om gaat is het woord van God leert ons ook. Ook in deze tijd waarin we samenleven. Dat de predikers geroepen zijn. Om dat punt weg te halen door een komma van te maken. Dat doet God. Want dan zullen we ook moeten gaan leren hoe God een mens opzoekt. Hoe God een mens bekeert. Daar heeft de gemeente recht op. Hoe de Heer dat doet. Zonder enig grondje te leggen buiten God en Christus. Zullen we toch moeten ondervinden en weten. Hoor het eens wat God en mijn ziel heeft gedaan. In de weg van ontdekking, van afsnijding en ontgronding. Maar ook in die dierbare inplanting in hem. Daarom heeft hij ook tot zijn discipelen gesproken. Toen hij aan boord ging. Laat ons overvaren aan de andere zijde. Want ze moesten die les leren. Om later uitgezonden te worden in de wijngaarden des Heren. Dat hebben ze ook gedaan. We kennen de geschiedenis. We hebben het samen gelezen. Een enkel fragment eruit. Wat om gaat. Hoe de Heer Jezus op reis was met zijn kerk. Het beeld hoe de Heer zijn reis onderneemt met al het volk. Wat hij bemint met een eeuwige liefde. U zegt, ja, ik geloof dat ik ook aan boord ben. En de Heer Jezus aan boord is en mijn stuurman. Vergeet het niet, vriend. Judas was ook aan boord. Een les. Die dacht ook dat hij erbij hoorde. En hij vergiste zich voor de eeuwigheid. Daarom hebben we nodig te ontdekken het licht van Gods lieve geest. Om het zelf ook in deze te onderzoeken. Hoe ik aan boord gekomen ben. Hoe de Heer dat gewerkt in mijn hart en leven. Zeker hier gaat in eerste plaats over een ambtsdragers. Predikanten, ouderlingen, diakenen, evangelisten, godsdienstleraar en leraressen op scholen. Hier wordt de les geleerd. God die daar geleid heeft in het Schitterkerk. Dan vraag je wel eens af. Hoe zit het toch hier? Want er zijn schijnbaar zoveel schepen die varen. Allemaal onder dezelfde vlag van de reformatie. En ze groeten elkaar niet eens. Ja, soms blaast ik op de hoorn. Dat is een groet uit de verte. En dan samen mogen zijn. Hè? Verbonden door de band der liefde en de band der genade. Kijk, dan valt alles weg. Dan moet je voor ingewonnen worden. Kom maar een voorbeeld. Ik had afgelopen vrijdag in Borselen, in Zeeland, een trouwerij te leiden. Een jongen uit ons dorp ging trouwen met een meisje uit Borselen. Daar werd de trouwdienst gehouden. Die mocht ik leiden. Ze hoorden bij de kerk van de gereformeerde gemeente. Ik moest een liturgie maken. Ik kijk op de eerste pagina. Ik denk, ja, dat is de kerk van Staphorst. Ik denk, waarom zet ik er niet de kerk van de gereformeerde gemeente er ook naast? Dus op de liturgie stonden twee kerken. Ik vroeg aan de kerkraad, vonden jullie jezelf niet wat vernederd? Dat is een mooie kerk van de gereformeerde gemeente. En naar zo'n kerkbouw van een oud godshuis van de hervormde, een oude hervormde kerk. Dus hij zou behoort het nu te wezen. In broederlijke liefde samen. Ik zeg ja, maar daar niet in twee kerken. Hè? Nee, zegt de inhoudeling. Er is een kerk. Die schrijft een hoofdletter. En die zit allemaal in hetzelfde schip hoor. Met Christus aan boord. En dat is waar. Dan krijg je ineens een hele diep geestelijk onderwijs. Want wel een heel goed gesprek. Waarin er niets anders is dan, ja, dat al die kerken, en we blijven maar bij onszelf, ook terechtkomen in de stormen, geliefden. En die stormen die kunnen zo groot zijn, dat de golven overboord slaan. Is het kerkelijk schip van de Vaderlandse Kerk in 2004 gezonken? In de storm van de scheuring? Of is er nog een krakerig schip overgebleven? En het laatste geloven wij van ganse harte. En waarom? Omdat God laat nooit varen de werken zijner handen. En hij ook, hoe ook de stormen zullen zijn. En de golven gaan over het schip van de kerk, je ziet dat wereldwijd. Hoe schepen verdwijnen in de golven van vervolging. Maar ook verdwijnen in ons eigen vaderland. Want 2000 kerken, schrikt u niet van dat getal. En ik vergis me niet. Staat de lijst om gesloten te worden, verkocht te worden. Andere bestemmingen te vinden. 2000. Verdwijnen die allemaal in die storm om de water? God weet het. Maar het is wel een teken des tijds waarin we samen leven. En dat de Heer Jezus toch doorgaat, geliefd. Met zijn eigen weg en met zijn eigen werk. Om zijn kerk te behouden, ook dwars door de stormen heen. Want er is maar één die kan opstaan in die storm en spreekt zwijg. Golven. En de golven zwijgen stil. En er wordt een stilte. En dat je dan daar aan boord neerzinkt aan de gezegende voeten van het lam. Van die grote stuurman. Die navigatie van de woord gaat verklaren en openbaren in je ziel. En dan is uit u geen vrucht in de eeuwigheid. Uw eigen navigatie deugt niet. Maar uw vrucht wordt het mij gevonden. Ik wijs u de weg. Ik wijs u de waarheid. Want dat ben ik zelf. Dat door hem de weg ligt. En dat Gods geest dwars door de oordelen heen, door de donkere tijden heen. Want u moet de stormen niet onderschatten wat het is. En ook anderzijds weer niet overschat. Maar hoe daar die zwarte wolken zich samen kunnen pakken. Boven de kerken. Boven Nederland. Dat je soms schaamt Nederlander, medelander te zijn. In zo'n moderne heidense staat. Waarin het wellicht de stormen Nederlands als staat al reeds heeft verslonden. En wij verdwijnen onder het water van vreemde wereldreligies. Onder het socialisme enzovoort. Die leert dat de mens op wel op reis is door dit leven. Mag uw leven voltooid? U krijgt het pilletje van 300 en een slokje water wel hoor. Als u daarom vraagt. Dat het leven zat en beu bent. Dat je het leven uit wil stappen. Je ziet het allemaal niet meer zitten. Nou onderschat ik niet persoonlijk absoluut niet. Psychische problemen en zorgen. Waarmee mensen gebukt gaan. Maar het is toch iets verschrikkelijks. als onze overheid, de doktoren, de mogelijkheid geven. Ze zullen het allen niet doen. Tenzij het dan ook weer verplicht wordt. Om deze mensen toch een pilletje van 300 te geven. Het zijn allemaal moordenaars. Echt waar? Die dokters zijn allemaal moordenaars. En de mensen die dit pilletje inslikken zijn allemaal zelfmoordenaars. Het is niet de dienst der barmhartigheid zoals iemand dat zei. Zoals de moeder dat zei tegen de dokter enige tijd terug, een paar maanden terug. Had die moeder die zei tegen de dochter die op bezoek kwam. Het is 8 kind. Ik zeg niet waar de pil van Drion ligt, maar die heb ik al in huis. Ja, maar moeder, u bent nog zo flink en zo gezond. U rijdt naar een autootje, doet weer boodschappen. Ze is 8 kind, ik voel me soms zo alleen, zo wel eenzaam. Want ja, jullie hebben ook zo'n druk leven. Nee, kijken de kinderen, de kleinkinderen nu naar me om. En velen wonen vele kilometers weg. Soms dan ben ik hopeloos, een man hopen. En denk ik, ach, ik zie mijn leven zo nutteloos. Ja, maar moeder, je mag dan niet zo'n pilletje nemen. Dat is de zelfmoord, dat mag dan niet. Van de Heren niet. Ze zegt, oh, ik heb er gezien dat het een middel van God is, hoor. En daar bid ik de Heer zijn zegen over. Ja, mijn moeder, dat kan niet. Dat is een soort vaccinatie. Daar kun je de zegen van God niet over vragen. Dat kan toch niet? Ja, maar ik geloof toch dat de dienst van de barmhartigheid van God is. Wat bedoel ik daarmee? Zo worden de mensen gehersenspoeld. Ook door de moderne communicatiemedia. Helaas, maar het is wel waar. Wat bedoelen we ermee te zeggen? Wel, dat we ook in de storm als christelijke gemeenschap biddend om moeten gaan. Met de ernst van het leven, met de ernst van de tijd en met de ernst van de eeuwigheid. En dat die op ons hart brengt. En dat we niet rusten voordat we enerzijds is dat de troost voor al de gezegende en van God geroepen ambtsdragers. Dat geldt natuurlijk ook voor Gods kinderen. Dat zij ook door de branding heen zullen komen. In de veilige havenstad. Om eeuwig God te verheerlijken. Want de Heere die maakt zijn eigen woord waar. Niet misschien, dat is onze troost. Zo vaart hij over naar de andere zijde. Heere, zou je dat ook vanmorgen willen doen? Opdat we samen onze tweede gedachten mogen overdenken. En ze kwamen over op de andere zijde der zee. Met als tweede gedachte. Wij zijn ook op reis. Dat hebben we al gehoord. Maar waarheen? We gaan eerst samen zingen op Psalm 103. En daarvan vers 8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En wat er verder volgt. Psalm 103 vers 8. Zo kwam de Heer Jezus samen met zijn discipelen aan boord, aan de andere zijde van de zee. Hij reisde daarheen met een doel. Wij zijn hier samengekomen vanmorgen met een doel. Ten eerste om elkaar op te wijzen dat wij op reis zijn naar de andere zijde van ons leven. Dat is de dood. En dat niemand hier een blijvende stad heeft. En dat de vraag zo kan leven in ons hart. We hoorden straks dat geloof in Christus noodzakelijk is. Om niet eeuwig teleurgesteld uit te komen aan het einde van onze levensreis. En hoe kom ik daaraan? Hoe kom ik nu aan het geloof? Hoe wordt mijn ziel gered van de toekomende toren Gods? Belangrijke vragen. Bent u met uw vraag in uw hart vanmorgen hier gekomen in de kerk? Hebben we ons daarom mogen voorbereiden om antwoorden te zoeken op die vraag? Dat het bestemd mag zijn voor uw ziel. Dat Christus uitgaat naar de andere zijde van je leven. En dat is het leven zonder God en buiten Christus. Hoe kom ik eraan? Inderdaad. Hier geeft het antwoord. De Heer Jezus kwam om een mens op te zoeken. Was zeker een heel belangrijk persoon. Was een man. Die was diep en diep ongelukkig. Een man. Die was van legio bezeten. Legio, ontelbare duivelen. Hadden zich van hem meester gemaakt. Een man. Die leefde in de graven. Een man die wel eens gevangen werd genomen, maar zo sterk was dat hij de banden wist te verbreken. De hele omgeving van Gadara was bang voor deze man. Want hij zou ook mensen kunnen doden, verwonden. Er was een plaag in hun omgeving. Hopeloos. Verloren lag die man in de macht van de duivel. U zegt, ja, maar het is ook met mij niet zo erg gesteld met die man, hoor. Ik leef niet in de graven. Oh nee, waar leeft u dan wel in? Waar leeft een geestelijke doden in? Die ligt al begraven in het graf van zijn zonde en schuld. Dan voelt hij zich toch thuis. En het graf. Hij vermaakt zich wel. Daarom heeft hij het wel naar zijn zin. In de graven. En zie je wat hier staat van die man. Ze hebben hem wel eens gevangen genomen. Wat we reeds hoorden. Maar ja, hij trok de kleren van zijn lichaam. Zo liep die man. Als een gevleesde duivel over de wereld. Zo goed als zonder kleren. Het lijkt wel een man die ligt aan de stranden. Vult u maar in. Mag je niet meer wat van zeggen. Hè? Want dan zeggen ze, oh, hij heeft een heel ouderwetse dominee. Zeker heel erg wettisch. Hè? Nou, als u dat wettisch vindt. Dat je als jongen, ik bedoel als meisje en als vrouw niet in een bikini behoort te liggen aan de strand en vul maar in. Dan noemt u mij maar wetties. U ligt er onzedelijk. God ziet u. en hij indrukken krijgt van Gods heiligheid en majesteit, ga je daar echt niet zo liggen op. En hij dat toch doet, nou, dan ben je net als die man van de duivel bezeten. Alleen je ziet het niet, misschien is het wel een vrome duivel. Die zegt, ze doet allemaal en dan mag ik het toch ook? Ja, zo is nou eenmaal de wereld, zo zitten we in elkaar. Maar wanneer Gods geest komt en je gaat ontdekken, dan gaat het van hem uit. Hij zoekt op. En daarom is het zo groot dat hij dan ook vanmorgen doet om jou op te zoeken. Mogen dat ook toegepast worden in je hart en je leven. Dan zal het groot wezen. Want dat is de liefde van Christus dat hij hier nou uitgaat om een mens in de banden van de Satan te verlossen. Is dat dan geen evangelie voor hen die in de banden verkeren? Is dat nou een jongen of een meisje, of een papa en een mama? Die zegt, nou ja, het is voor mij wel vakantietijd, maar dat betekent een beetje vakantie, een beetje rust houden, rust nemen. Wat stormt in mijn ziel, want ik ben God kwijt. Ik kan met die wereld niet meer mee. Dan vinden ze mij ook al wetties. Ik ben ook al vroom geworden. Moet je niet zo aanstellen. Je moet gewoon met ons meedoen met de wereld. Het zijn allemaal normale mensen, fatsoenlijke mensen. Het zijn allemaal niet even zedeloos in de praktijk. Dus, als Gods geest je komt ontdekken en je ogen gaan ervoor openen, dan zie je in deze man, vrienden, de waarheid dat we in Adam van God zijn afgevallen en de duivel zijn toegevallen. En als je dat ontkent, dan heb je nooit enige troost op zondag even de catechismus. Waar staat er de dichter beleid dat hij met lichaam en ziel het eigendom van de Heer Jezus is geworden. Daar staat die mij persoonlijk, hè, die mij verlost heeft uit de macht en heerschappij van de duivel. Dat is de troost dat God het heeft gedaan. Ja, zegt u maar. Ja, wat bedoelt u met maar? Gaat u redeneren, discussiëren? Met God, met jezelf, met de Bijbel? U moet God verliezen. En de Heer heeft in de ogen wil openen, want anders is gevaar aanwezig. Dat u in de macht bent van de duivel in je hart. Die zich openbaart als een hele vrome duivel. Als een witte Satan. Hè? Die heb je, hè? De witte engel. Staat er in de Bijbel. Als een engel des lichts. Dat hij in je hart is. En dat hij van alles wijs maakt. Dat hij gelooft. Dat hij op God moet vertrouwen. En dat hij wel bekeerd bent. En dat hij een kleintje de genade bent. Je bent een bekommerde ziel. Je hebt alles. En je gelooft toch immers. Dus. Want aan het eind van de reis. Dan zal openbaar komen. Dat Christus niet in je hart leeft. En dat de Satan zich voorgedaan heeft. Alsof hij Christus was. Als een lichtende gestalte waar Paulus over waarschuwt. Hè? Doet hij niet voor niks. Omdat hij weet hoe gemeen die duivel is en geraffineerd te werk gaat. Om zonder te bedriegen. Als God zelf erin overkomt. En dan gaat het hier nu om. En onderstrepen we. Dan gaat de Heer Jezus met een doel. Mocht het ook zijn vanmorgen in Bethel in Vriezenveen. Met het doel dat de Heer zijn woord laat uitgaan. Om naar u om te zien. En u vergeest het doodlevend te maken. En u gaat leren verstaan wat het is. Hoe nodig het is. Gelijk deze man die kwam bij zijn verstand. Hij kreeg kleren aan. Wat zal die man zich geschaamd hebben. Maar bovenaan geschaamd hebben tegenover God wie hij was. Maar nu door het wonder van de opzoekende liefde van Christus begeert hij. Hem te volgen want hij zag door het geloof in Christus. Behouden te worden. Het geloof in Christus. En dat is een gave Gods. Dat had die man toch ook niet? Ik heb toch ook geen geloof? Wat moet ik er weghalen? Ik heb alleen geloof als Gods geest het werkt door zijn woord en geest in mijn hart. En dat is echt, dat is van God gewerkt. En dan gaat altijd gepaard met deze man. Met een droefheid over je zonde. Met een droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Zwaar. En als dat geschieden mag, dan zie je dat je leven een totale ommekeer heeft gekregen. Met een inkeer en een wederkeer tot de Heer. En heeft deze man maar één doel. En dat is gewassen in het bloed van Christus. Hoe Gods geest er verklaard heeft in zijn ziel. Dat er nou in Christus vergeving is voor zo'n man. Hè? Voor zo'n man. Zo zondig. Zo slordig. Zo boos. Zo verkeerd. Genade. Voor de grootste der zonden. Genade. Die Christus verworven heeft. Omdat ook hij zonde vindt. Dat God van hem niets nodig had. Had deze man geloof? Had hij enige kenmerken van wedergeboorte, geloof en bekeer in zijn hart. Toen Christus hem opzocht. Die man had niks. Alleen maar dood in de misdaden. En de zonde. Maar door Christus opgewekt. Verenigd met God in die wonderlijke weg. Van de vereniging door die Jezus geloos. In de verzoening met God. In de vergevende liefde. Die Christus daar openbaarde. Dat hij nou voor hem gekomen was op deze wereld. Hè. Om een zo slecht mens. Nou zijn bloed te storten. En zijn ziel te rechtvaardigen. Door die Jezus geloos. Toen heeft hij het ook ondervonden wat het was. Op reis te zijn naar de hel. Dat was zijn beeld. Zijn toekomst. Maar nu, door de Christus gekomen was in zijn leven. Ingegrepen heeft. En uw hart heeft gegeven. Gewassen heeft. Gereinigd heeft. Ondergedompeld heeft. In het badwater de wedergeboorte. Geheiligd door Gods geest. In de liefde. In de liefde delend. Zodat hij geloof, hoop en liefde. Nu een reis mocht maken op die smalle weg. Die ten leven leidt. Een reis mocht maken. Omdat God hem door zijn lieve woord en geest in de hand leidde. Waarin, onthoud het, in Gods kennis, in zelfkennis en in Christus kennis. Geleid is, ook in de drie stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid. Gaat er nou niet meer rommelen? Gaat er niet meer rommelen met die drie stukken? Door zo'n beetje door elkaar in te hutselen. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Heel simpel. Bedriegen niet voor de eeuwigheid. Heeft deze man heeft het ook ingeleefd. We niet aan de twijfels 100% zeker. Maar als je dan leest. Dat hij ook mocht getuigen. Om God groot te maken. Hoor het eens wat God mij deed ondervinden. Wat hij gedaagd aan mijn geest. Dan is het einde van zijn reis zal dan zijn. Mijn God. U zal ik even geloven. Omdat gij het hebt gedaan. Die man. Die was nou werkelijk zielsondervindelijk. Uit, door en tot God bekeerd. Zijn naam ter eer. En mocht hij als een levend lidmaat van Christus. Zijn naam beminnen. Zijn naam liefhebben. Zijn naam danken. Zijn naam uitstallen. Dat hij zelf is van het ture legio. De naamloze. De vorst der duisternis. Maar wie God in Christus. Nu wilde wezen voor hem. Die een ook de reis heeft ondernomen. Om de toren Gods voor hem te blussen. En hem te schenken die vrede. Die naar alle verstanden boven gaat. Zo komt er de vraag tot ons. Wij zijn ook op reis. Maar waarheen? Als u allemaal graag vanuit. De Bijbel kent. Een christelijke opvoeding hebt. Dan weet u allen dat er een hemel en een hel is. En dat zondag aan zondag de prediker ook aan u vraagt. Met andere woorden, maar ik vat het maar samen. Waar reist u heen? Het is naar één van beiden. En dan zal hij altijd ook uitleggen als het recht ligt. Net als van deze man. Die was in Christus, hè? In Christus. En voor diegenen die dus die wedergeboorte geloof en bekering van God geschonken hebben gekregen. Ja. Ja, die hebben toekomst hoor. We moeten niet aan te twijfelen. Die gaan de koninkrijk Gods binnen. Omdat ze het eigendom van die dierbaar en borg zijn. Maar als ik nou niet in Christus ben. Dan staat er dat ik dan naar de hel ga. Als ik kom te sterven. En als u dat nou geleerd wordt, in de liefde hoor, in de liefde. Ik weet niet hoe het altijd overkomt, ik heb mezelf. Dat mensen wel eens vinden dat het dan hard of koud overkomt. dan mogen God het vergeven. Maar weet dat het de liefde is. Dat ik u waarschuwt voor de verdoemenis. Dat ik u waarschuwt voor de hel. Als er een hemel is, is er ook een hel. En dan ga je allemaal naartoe. En geen nieuw hartje hebt. Dan ga je allemaal naartoe. Als je dan niet de gemeenschap van God in Christus mag leren kennen. En waarom word je dat geleerd? Met het doel? Ja, zeker met een doel. Om je te behouden. Om je ziel te redden. Voor die vreselijke hel. Waar het vuur niet wordt geblost. En de worm niet sterft. Heb je daar niemand voor over? En daarom moet je ook waarschuwen. Ook prediken, waarschuwen in de liefde. Hoe vreselijk zal zijn om eigen schuld voor eeuwig verloren te moeten gaan. Terwijl de Heer zo menigmaal geklopt heeft op de deur van uw hart. Zie ik staan de deur en ik klop. Door middel van de prediking. Door middel van ziekte, armoede, teleurstellingen. Voorspoed en tegenspoed. Al die kloppingen van God. Van je kinderjaren af. In de hand meegenomen bent naar de kerk. En dan komen al die predikingen. Van diversiteit aan predikers. Komen dan terug. Maar zal dat oordeel dan zwaar zijn? Dan moet je inderdaad zeggen. Je zult nooit God de schuld kunnen geven. Dat je verloren bent gegaan. Nee hoor. God zal spreken. Ik ben de oorzaak. Van jouw verdoemenis niet. Buig uw knieën. Bid God. Het kan nog. Het mag nog. Je bent nog. In die kostelijke genadetijd. Opdat u niet rust. Voordat u de troost mag kennen met Paulus. In zijn getuigenis. Zo is het dan. Geen verdoemenis voor diegenen die in Christus Jezus zijn. Die niet wandelen naar het vlees. Maar wandelen naar een geest. Amen. Eindigen wij samen met gebed. O Heere, zoudt gij zo door uw lieve woord en geest op reis willen gaan. Gij rijdt op de wagen van uw woord wereldwijd. Ach Heere, dat gij ook vanmorgen nog een pijl uit uw koker genomen mocht hebben. Die af te schieten in het hart van een vijand van uw koning. Om ze neer te vellen met een doel om ze te bewaren en te behouden. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Wil ook met ons zijn als wij van hier gaan. Geef Heer dat we elkander vanmiddag naar u mogen ontmoedigen om uw woord en getuigenis. Sterk en steunen ieder. Ook wanneer mijn vragen over de wereld gaan. Kan zo stormen van binnen. Dan bracht gij vanmiddag ons weer samen. Opdat we opening mogen ontvangen bij u vandaan. Om te spreken naar het hart van Jeruzalem. Wij smeken uw zegen. Uit genade om Jezus wil. Amen. Zingen wij tenslotte Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol hel genop. Psalm 84 en daarvan vers 1. Gaat u heen in vrede met uw dragende God. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de gemeenschap van den Heilige Geest, zij maakt u allen. Amen.